Arts William Kortvriend, arts en onderzoeker William, die verdiept zich in wat je kan doen via leefstijlmaatregelen om allerlei ziektes op latere leeftijd en ook nu al te voorkomen. En hij is nu bij ons in het programma. Hallo William.
Ja, goeiedag Frank.
Hallo. Je bent ook je aan het verdiepen in kanker, hoe je dat kan voorkomen en misschien ook wel aanpakken als het in een beginstadium is. Kun je ons wat vertellen over je bevindingen tot nu toe?
Ja hoor, in de loop van komend jaar hoop ik een nieuw boek uit te gaan brengen. Wat gaat over de strijd tegen kanker. En niet alleen hoe je het moet voorkomen, maar ook hoe je het moet aanpakken. En de reden dat ik met dat boek begonnen ben, ja, dat ligt eigenlijk al in de wortels van hoe word je 100. In dat boek heb ik natuurlijk uitgezocht wat de relatie is tussen leefstijl en je gezondheid en het al of niet gezond ouder worden. En als je kijkt naar bepaalde levensgewoonten, dat kan zijn de voeding die je eet of bijvoorbeeld weinig lichaamsbeweging, in het rijtje van ziektes die je met verhoogde kans kunt krijgen, zoals natuurlijk altijd bekend, hart- en vaatziekten, overgewicht, diabetes type 2, daar staat bijna zonder uitzondering kanker. Dus ik ben gaan uitzoeken van hoe zit dat nou eigenlijk, behalve dat we natuurlijk weten dat roken kanker veroorzaakt. En als je elke dag in Zuid-Spanje van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat in de zon gaat zitten, dan zou je als huidkanker kunnen krijgen. Maar een heleboel type kanker hebben we natuurlijk nooit verklaard. En ja, daar ben ik me in gaan verdiepen. En in latere instantie ook van hoe behandel je dat?
Want je hebt natuurlijk inderdaad heel veel typen kanker, waarbij de relatie bijvoorbeeld tussen darmkanker en het weinig eten van vezels, die is bijvoorbeeld bekend. Maar zijn er ook kankersoorten waarvan niet precies bekend is wat nou de risicofactoren zijn die de kans daarop vergroten?
Ja, de meerderheid eigenlijk. Althans, die zijn niet duidelijk omschreven in de medische wetenschap. Maar we weten uit bijvoorbeeld onderzoek van prehistorische botten. En daar bedoel ik mee botten die ouder dan 5.000-6.000 jaar zijn. Daar is nog nooit kanker bij gevonden. En als we gaan kijken naar de mummies, dat zijn de best geconserveerde lijken, als ik dat zo mag zeggen, waar we over kunnen beschikken. Nou, die zijn inmiddels allemaal al door de CT-scan gegaan. En daar is slechts in 1 van de 1.000 mummies is kanker gevonden. Dus dat is 1 op de 1.000. Terwijl als wij kijken naar wat onze risico's op dit moment zijn, dan krijgt ongeveer 1 op de 2,5, dus zeg 40% van de mensen die krijgen met de diagnose kanker te maken tijdens hun leven. En beangstigend is een beetje dat die kans snel aan het oplopen is, naarmate je geboortejaar lager is. Met andere woorden, iemand die in 1940 is geboren, die heeft een wat lagere kans dan die 40%. Maar degene die bijvoorbeeld in 1960 geboren zijn, die hebben al 50% kans om gedurende hun leven kanker te krijgen. Dus er is het een en ander aan de hand en dat ben ik aan het uitzoeken. En ik denk dat ik er onderhand mijn vinger wel achter heb.
Je maakt ons wel heel nieuwsgierig. Wat zijn de ideeën die je hebt verzameld op basis van alles wat je hebt onderzocht en wat is beschreven in de literatuur? Want ik denk ook dat jij ook ideeën ontwikkelt die misschien verder uitgewerkt kunnen worden of misschien nog nader onderzocht, maar dat jij dan wel aardig richting de werkelijkheid en de waarheid komt achter de oorzaken van kanker.
Ja, het is moeilijk om dat via de radio in een paar zinnen uit te leggen. Maar laat ik er het volgende over zeggen. Onze huidige visie op kanker is dat het een genetische ziekte is, waarbij geleidelijk aan beschadiging van het DNA in onze celkern ontstaat. En uiteindelijk slaan die cellen op hol en worden het kankercellen. Meer en meer blijkt de laatste jaren dat er nog wat meer aan de hand is en dat kanker wel eens een metabole ziekte zou kunnen zijn. Dus een ziekte van je stofwisseling die eigenlijk komt voordat de genetische veranderingen in je DNA van je celkern zich gaan aandienen. En dat fenomeen is eigenlijk al zo'n kleine 100 jaar geleden in primitieve zin ontdekt. En dat wordt het Warburg-effect genoemd. Naar de ontdekker ervan, Otto Warburg, Nobelprijswinnaar overigens. En de basale redenen waarom we kanker krijgen heeft heel veel te maken met wat in onze stofwisseling verkeerd gaat doordat we verkeerde voeding eten. En als gevolg daarvan kunnen kankercellen niet meer de normale voeding eten en op normale manier de voeding tot energie wekken. Zoals normale cellen doen. En ze kunnen dat alleen maar doen via wat heet fermentatie. En dat is een methode om glucose om te zetten in energie zonder behulp van zuurstof. En daarvoor, omdat dat een inefficiënte weg is, hebben kankercellen heel, heel veel glucose nodig. En daar ligt waarschijnlijk een groot deel van de sleutel. In de Anglo-Saxische literatuur zeggen ze wel eens van suiker is het snoepgoed van kanker. Candy is, or sugar is candy for cancer. En daar zit waarschijnlijk een heleboel in.
Ja, dus dat verklaart misschien waarom mensen die fouten maken in het stofwisselingsproces, zo'n hang hebben naar suiker en dan op een gegeven moment ontwikkelen ze kanker. Dan neemt misschien wel die hang toe, omdat via dat fermentatieproces dus door de kankercel glucose rechtstreeks wordt omgezet in energie.
Zo zou je dat kunnen zeggen. En een van de indirecte aanwijzingen dat dat wel eens waar zou kunnen zijn, is dat er een rechtstreeks verband is met je kans op kanker en de hoeveelheid glucose in je bloed. Hè, dus je bloedsuikerspiegel. We weten dat, dat is rechtstreeks gemeten. Hoe hoger je bloedsuikerspiegel, hoe hoger je kans op kanker. Een groep patiënten die daar natuurlijk last van heeft, van een te hoog bloedsuikergehalte, dat zijn diabetespatiënten. Als je diabetes hebt, neemt je kans op kanker met sprongen toe. Gaat op een gegeven moment de arts besluiten dat hij ook nog eens insuline wil spuiten, dan gaat je kans nog een keer met ongeveer een factor 2 omhoog. En hetzelfde geldt eigenlijk voor mensen die overgewicht hebben. Hoe hoger je body mass index en wat de maat is voor hoe zwaar je bent. En een hoge body mass index betekent dat je te zwaar bent. Hoe hoger die index is, hoe hoger je kans op kanker.
Ja, dus dat zou ervoor pleiten dat mensen die de diagnose kanker hebben gekregen, dat die radicaal zouden moeten stoppen met het innemen van suiker of hoe dan ook op andere manieren met het verhogen van hun bloedsuiker.
Ja, nu neem je een sprongetje van de risicofactoren naar de therapie natuurlijk.
Ja.
En de therapie ligt helaas vaak nogal eens ingewikkelder dan de preventie. Ik zal een paar voorbeelden geven. Als je rookt en je hoort dat je longkanker hebt, gaat de longkanker niet over als je stopt met roken. En als je net zoals ik zei een beetje te veel in de zon hebt gezeten in Zuid-Spanje en je hebt huidkanker, gaat het ook niet over door maar even in de schaduw te gaan zitten. En zo is het eigenlijk ook met het eten van suiker. He, als je door te veel suiker eten, ik druk het nu even heel simpel uit, eenmaal kanker hebt gekregen, dan ga je dat niet alleen maar oplossen door opeens geen suiker meer te eten. Daar is wel een stukje meer voor nodig. Alleen dat geen suiker meer eten, dat is wel een van de hoekstenen. En om je bloedsuikerspiegel zo laag mogelijk te maken, zijn er een aantal dingen meer nodig. En een van de methoden bijvoorbeeld zou kunnen zijn dat je een ketogeen dieet volgt.
Ja. Mirjam, dankjewel voor de uitleg op dit moment, voor deze heldere visie die je hebt op het ontstaan van kanker, die gebaseerd is op wat je allemaal hebt gelezen in de onderzoekswetenschap en de literatuur. Dankjewel.
Graag gedaan.